bedrag van 16.669 gulden. Naast de heren willen wij alle gevers en geefsters hartelijk dank zeggen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 62e psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. Mijn ziel is immers stil tot God en doch gij mijn ziel het ga zo het wil. 62 vers 1 en vers 4. Het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 22. Efeze 2, vers 11 tot en met 22. En na de schriftlezing zingen we Psalm 89, het eerste vers. 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest.
Thank you.
Gemeente, wij letten vanmorgen op het volgende onderdeel van de geestelijke wapenrusting, zoals we dat aangewezen vinden in het woord van de Heere in Efeze 6, 15e vers. Efeze 6, vers 15. Daar lezen wij: en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken om van de Heere zijn zegen te bidden over de prediking van zijn woord. Wij willen opnieuw voorbeden doen voor zuster Kraaienbrink. Ze is altijd nog in leven, maar ze is uiterst zwak. Ze is stervende al een paar dagen. De Heere zij haar genadig, laten wij daarom bidden. We willen ook voorbeden doen voor de baby van Ad en Alice van Gils, die deze afgelopen week geboren is. Aanvankelijk leek alles goed, maar de baby heeft een bacterie opgelopen en ligt aan een kuur. Moet voorlopig ook in het ziekenhuis blijven. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken. Heren, wij willen samen uw aangezicht zoeken in onze gebeden. En laat dat inderdaad ook vanuit de hartelijke begeerte en de behoefte van ons hart mogen zijn. In het besef ook dat wij nergens anders terecht kunnen, want u alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Zo vinden we het in de schrift, uitgedrukt door een van uw discipelen. En toen u in de kring van de discipelen de vraag stelde: wilt gij lieden ook niet heen gaan? En toen was het antwoord, en dat was geen antwoord dat zomaar uit het hart alleen opkwam, maar dat was een antwoord dat daardoor u zelf ingewerkt was, antwoord dat vrucht was van het werk van de bediening van de Heilige Geest. Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En u hebt dat toen aanvaard. U hebt dat toen als een oprechte belijdenis, als een werk van Gods geest herkend en aanvaard, Heere Jezus. U zult dat altijd doen. Als een mens in oprechtheid tot u mag komen en tot u mag zeggen: gij, Heere, gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven en daarom, ik kan nergens anders heen. Ik kan nergens anders terecht dan bij u alleen. Dan zult u zo iemand niet alleen laten. Dan zult u hem niet aan zijn lot overlaten. Maar dan zult u zulken ook inderdaad de woorden van het eeuwige leven doen horen. Dan krijgen ze wat van u mee op hun levensweg. Heren, zo is dat toch altijd geweest. Uw woord gaat er ons in voor. De praktijk leert het ons ook en bevestigt daarin uw woord. En omdat dat zo is, daarom willen wij u ootmoedig vragen, Heere, geeft u ons ook zo'n hart. Zeker als wij in de kerk zijn en als we ons weer mogen stellen onder de verkondiging van het evangelie. Een hart dat echt naar u uitgaat, dat u aankleeft, dat die woorden van het eeuwige leven zo nodig heeft. Dat ontdekt heeft dat het in de wereld niet te vinden is. Dat het bij ons niet aanwezig is. Maar dat het bij u alles te krijgen is. Wat we nodig hebben in leven en in sterven. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heere, schenk ons dan de bediening van uw Heilige Geest. Want er is geen mens in de kerk die uit zichzelf ontdekt heeft dat hij de woorden der zaligheid en van het eeuwige leven zo nodig heeft. Er is geen mens die dat uit zichzelf ooit zal zien en ooit zal erkennen. Wij hebben genoeg aan onszelf en we zoeken het altijd weer in de wereld. Daar haakt ons hart naar en daar ligt ons leven in. Totdat u het ons onmogelijk maakt om zo langer verder te gaan. Heere, wij bidden van u dat u ons schenken wilt dat werk, dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. die ons uitdrijft tot u, die ons bindt aan uw woord, die ons ook doet zeggen, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Schenk ons zo uw zegen, Heere, in deze kerkdienst, als wij opnieuw de schriften mogen openen en als wij nu met name mogen letten op het schoeisel van allen die gij roept tot de geestelijke strijd. Open ons verstand en verlicht het en geef ons inzicht in uw getuigenis en wilt gij door uw Heilige Geest ook toepassen en in de praktijk, in de beoefening geven wat u ons in uw woord in dit morgenuur voorhoudt. Dat wij niet weten, niet alleen weten welke schoenen de christen te dragen heeft, maar dat wij ook die schoenen mogen aandoen, ze mogen dragen en zo ook daardoor en daarbij bekwaam gemaakt worden tot die strijd, die geestelijke strijd tegen die driekoppige vijand, de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Heere, wij bidden u om getrouwmakende genade, om bekerende genade. Wij bidden u om alles wat we van onszelf niet hebben en wat toch zo nodig is. En als wij nog wel strijden, maar niet tegen de zonde, maar tegen u, zoals dat van nature bij elk mens het geval is. Als we nog zijn vijanden van u, als we nog met de rug naar u toegekeerd staan, als we zo nog onder uw gramschap leven, als we nog verloren liggen, Heere, bekeer ons dan. Schenk ons door uw krachtige werking dat het zo niet langer blijven zal, maar dat er een omkeer mag plaatsvinden en dat we leren vragen naar u, leren vragen naar genade, dat we leren beleiden wat we misdreven hebben en dat we vergeving mogen zoeken en niet rusten voordat we het gevonden hebben, daar waar het te verkrijgen is, in het bloed van het lam. Wij bidden, Heere, bewaar ons voor alles waar de duivel gebruik van zou kunnen maken om deze kerkdiensten ongezegende te laten zijn. Bewaar ons voor alles waar de duivel gebruik van maakt om onze aandacht af te leiden. Heere, laat hem niet toe zijn listen uit te voeren, maar geef gij ons door uw Heilige Geest zoveel eerbied en respect voor uw woord en tegelijkertijd zoveel honger en dorst naar uw woord, dat de duivel geen vat op ons zal hebben. We bidden, Heere, dat u onze zonden ook genadig vergeven wilt. Wat is er ook in de afgelopen week weer heel wat geweest, wat er niet behoorde te wezen. Dingen die niet met uw wil overeenstemmen. Dingen die tegen u en tegen uw heilig gebod ingaan. Als we het allemaal eens eerlijk zouden zeggen, als we het door uw Heilige Geest om te beginnen allemaal eens eerlijk zouden zien wat er in ons leven niet deugt, Heere, dan hebben we allemaal reden te over om ons diep voor u te verootmoedigen en om ons te schamen, maar ook om onze zonden u eerlijk te bekennen. Heere, vergeef het ons, wat wij met gedachten, woorden en werken misdaan hebben. Vergeef het ons wat wij met onze daden verkeerd deden en wat wij in onze nalatigheid verzuimden. Vergeef het, Heere, al die keren dat we u niet bedoeld hebben, dat we uw eer niet op het oog hadden, dat we op onszelf gericht leefden, dat we u vergaten, u ook konden missen, dat we u aan uw plaats konden laten. Vergeef het, Heere, al die keren dat we uw geboden niet hebben geëerd en geacht. Vergeef het ons, alles wat niet overeenstemt met uw heilige wil. En laat het bloed van de Heere Jezus er toch over gaan mogen. Heere, bind het op ons hart. dat wij met onze zonden en ongerechtigheden beladen voor u niet kunnen bestaan en dat we dan wel mogen bidden, treed niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar wilt gij het ons ook doen beleven en doen geloven dat er bij u vergeving is? Wil zo op ons neerzien in ontferming. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. We dragen onze zieken aan u op, heren. En dan bijzonder en wel allereerst zuster Kraaienbrink, die nu al geruime tijd ziek is en weer situatie verslechtert, die achteruit gaat, die vlakbij de dood gekomen is. En er is naar de mens gesproken geen enkele verwachting meer dat zij nog zal terugkeren tot gezondheid en tot het leven. Heren, zoals zich het laat aanzien, zijn haar dagen geteld. En ze beseft het zelf ook. Laat zij in de ogenblikken die gij haar nog geeft, het oog op u de Heere mogen slaan. Richt gij zelf haar oog op u. En wilt gij zo geven dat ze ook in deze uiterste omstandigheden van haar leven weten mag dat gij voor haar een toevlucht zijt. Wilt u haar gedenken naar het lichaam en naar de geest en u in genade met haar inlaten. Heren, dan vallen er heel wat dingen weg als het zo ervoor staat, als de dood zo dichtbij komt. Dan moeten we heel wat dingen ook los gaan laten. En dan blijven er niet zoveel dingen meer belangrijk. Maar één ding zal dan meer en meer belangrijk zijn. Want dan komt het er helemaal op aan. Als we die laatste reis gaan maken en voor de rechter van hemel en aarde gesteld zullen worden, dan komt het erop aan, heren, dat we geborgen zijn. Dat het bloed van Jezus Christus ook ons reinigt van alle zonde. Heren, schenk die wetenschap aan haar. Maar wilt u het ons allen op het hart binden, dat dat ook voor ons, als erop aankomt, het ene nodige is. En laten wij dat zoeken voordat we het niet meer zouden kunnen zoeken, omdat het te laat is. Want de dood kan ons ook, en hij kan ons ook zo spoedig overvallen, in ons leven inbreken en ons geen enkele seconde meer laten, geen enkel ogenblik van genadetijd meer geven. Daarom, heren, laten wij zoeken die geborgenheid die er is. O ja, gode zij dank, is het er. Dat bloed van Christus en de wetenschap dat ons ook reinigt. Heren, wij bidden voor alle zieken, voor alle die een moeilijke weg moeten gaan. We bidden u ook voor Ad en Alice, die verblijd waren door uw daden, maar nu toch ook weer een teleurstelling moesten verwerken. We bidden u bijzonder ook voor dat kindje. Laat wat er gedaan wordt ook tot zijn herstel, tot zijn gezondheid mogen zijn. En wilt gij geven dat hij, zij het dan nu niet terstond, maar over een poosje, toch weer thuis zou mogen komen. En dat de zorgen die er nu zijn, mogen weggenomen worden. En dat uw gunst en uw genade zo rijk en heerlijk mag worden beleefd. Heren, wat zijn we afhankelijk. Het begint al bij het allereerste begin bij ons leven. Dan hebben we al, en dat geldt niet alleen van dit kind, maar dat geldt ook van alle andere kinderen. Dat geldt van elk mensenkind. Dat geldt van groot en klein, van het begin af tot het einde toe moeten we van ogenblik tot ogenblik door u worden verzorgd en door u worden gedragen en door u worden onderhouden. Bind dat ook op ons hart. En leer ons zo in afhankelijkheid van uw leven. Hoor ons dan, o grote God, en dat alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 68, het eerste en het tweede vers.
Amen.
De Heere heeft ons door middel van Paulus al twee dingen uit de geestelijke wapenrusting voor de aandacht gesteld. De gordel die de afbeelding is van de waarheid. En daarna het borstwapen der gerechtigheid. Om het in de geestelijke strijd, de strijd met de geestelijke boosheden in de lucht, de strijd met de drie doodsvijanden te kunnen uithouden, heeft de christen, de ware christen, die geestelijke wapenrusting absoluut nodig. En al die onderdelen die hier genoemd worden, zijn onmisbaar. Dat geldt van die gordel, dat geldt van het borstwapen, dat geldt ook van dat onderdeel dat we vanmorgen voor de aandacht krijgen, de schoenen, want daarover spreekt onze tekst vers 15. De voeten moeten geschoeid zijn. En Paulus zegt ook waarmee, met de bereidheid van het evangelie des vredes. Probeert u zich nog weer even die Romeinse soldaat voor de aandacht te krijgen, want die heeft Paulus ook voor de aandacht. Die staat hem voor de geest als hij deze vergelijking maakt. Die Romeinse soldaat moet natuurlijk ook schoenen dragen. Hij kan niet op blote voeten lopen. En als hij schoenen moet dragen, dan moeten dat ook goede schoenen zijn. Want met schoenen die slecht van kwaliteit zijn, of schoenen die slecht zitten, die hem te klein zijn, of die hem te groot zijn, of die van ondeugdelijk materiaal zijn, met zulke schoenen komt hij ook niet ver. Bedoeld zijn door Paulus de stevige sandalen, want die droeg men in die tijd. Sandalen, heel stevig, van sterk leer, met flinke banden, waarmee ze aan de voeten en aan de benen verbonden werden. Sandalen met ook een dikke zool en in die zool vaak spijkerkoppen verwerkt, zodat de drager van die schoenen met die stevige beslagen zolen niet zo gemakkelijk uitglijdt, niet zo gemakkelijk van de benen raakt. Met het oog op drie aspecten was het erg belangrijk dat die schoenen goed zitten. In de eerste plaats om stevig te staan. Dat is altijd belangrijk. Maar dat is zeker belangrijk als je in het gevecht gewikkeld raakt. Dan moet je stevig staan. Dan moet je niet glippen, glijden. Want als je in het gevecht gaat begint te glijden, dan kun je vallen en dat kan zomaar je dood zijn. Dus om op de been te blijven moet iemand stevig schoeisel hebben. In de tweede plaats, die schoenen, die goede schoenen zijn nodig om de soldaat ook te beschermen. Want een van de krijgslisten van die tijd was dat men, als men legers van de vijand verwachtte op de weg die zij gingen, op het terrein dat zij zouden betreden, klemmen en strikken en scherpe puntige voorwerpen wegstopten, zo half in de grond, zodat ze bijna onzichtbaar waren. En als zo'n leger dan marcheerde, of zulke soldaten trokken langs die weg of over dat terrein op, dan was het heel goed denkbaar dat ze op een gegeven ogenblik zo'n klem raakten of zo'n scherp puntig voorwerp raakte en liepen ze nu op blote voeten of liepen ze met schoenen met hele dunne, half versleten zolen, dan drongen die puntige voorwerpen heel gemakkelijk de voet binnen met gevolg verwonding, infectie en uitschakeling van die soldaten. Dus ter bescherming ook van de voeten moesten die stevige schoenen gedragen worden. Het eerste was dus om stevig te staan. Het tweede was ter bescherming. En het derde, die soldaten moesten in de strijd die ze hadden te voeren, in de hele oorlogvoering, in staat zijn om zich ook heel snel en vlug te kunnen verplaatsen. Het was in die tijd van Paulus en ook al wat eerder gewoonte in de oorlogvoering, in de strategie. Het paste er sinds Alexander de Grote helemaal in om als een goed legeraanvoerder je troepen vaak lange, snelle dagmarsen te laten afleggen, zodat de tegenstander overrompeld was, want die had nog lang niet gedacht en verwacht dat de vijand al zo dichtbij zou zijn. Er waren natuurlijk geen mogelijkheden zoals vandaag de dag om troepenverplaatsingen via satellietfoto's en weet ik wat meer te kunnen onderkennen. Men zag pas dat de vijand vlakbij was als ze hem met het blote oog konden waarnemen. En dan waren vaak die lange marsen en die snelle marsen erop gericht om de vijand te verrassen, zodat ze door de verrassing als het ware niet meer in staat waren zich goed te verweren. En op die lange dagmarsen hadden de soldaten natuurlijk ook stevige schoenen nodig. Nu, om al deze redenen kunt u begrijpen dat de apostel in de opsomming van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting ook een aparte plaats inruimt voor het schoeisel. Dat hoort er echt bij. Dat is niet minder belangrijk dan een helm op je hoofd om je te beschermen tegen de zwaardslagen. En dat is niet minder belangrijk dan een schild om de vurige pijlen te kunnen opvangen en uitblussen. En dat is niet minder belangrijk dan een borstwapen waar je je lichaam mee kunt beschermen. Maar die schoenen zijn net zo belangrijk. Wat wordt er met die schoenen nu bedoeld? Waar zijn zij de afbeelding van? Het was bij de gordel duidelijk de waarheid die erin werd afgebeeld. Het was bij het borstwapen de gerechtigheid van Christus. De toegerekende gerechtigheid die erdoor werd voorgesteld. Wat wordt er nou door die schoenen afgebeeld? Wel, we vinden dat door de apostel ook omschreven, al moet ik zeggen, de beschrijving, de omschrijving is niet op het eerste gezicht altijd helemaal duidelijk, doorzichtig. Hij heeft het over de bereidheid van het evangelie des vredes. Wat verstaat Paulus daaronder? Het is van belang om allereerst eens na te denken over dat woordje bereidheid. En in de regel, ik denk dat dat u zo ook zo vergaat, in de regel denken we daarbij dan allereerst aan de bereidheid die een christen moet hebben om het evangelie, zoals dat hier dan verder aangeduid wordt, het evangelie des vredes, uit te dragen. En je kunt daar nog wel bijbelse argumenten voor aanvoeren, ook om het zo te verstaan. Want u kent ook wel die woorden die in Jesaja 52 te lezen zijn en die Paulus ook aanhaalt in de Romeinenbrief. De woorden waarin het gaat over de voeten van de evangelieboden. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten dergenen die het evangelie boodschappen. Nu, in die lijn doorgedacht, ligt het inderdaad voor de hand om te denken dat Paulus bij de uitdrukking bereidheid van het evangelie des vredes denkt aan de gewilligheid van Gods kinderen om de goede boodschap uit te dragen overal waar die maar gehoord kan worden. Om te evangeliseren. En nou is dat ongetwijfeld ook een van de taken die de Heer aan zijn volk heeft toevertrouwd. Je kunt dat met verschillende woorden uit de schrift staven. Ik denk aan wat Paulus aan de Korintiërs schrijft als hij zegt dat het de roeping van Gods kerk is om goden een goede reuk van Christus te zijn. Dat is toch dat uitdragen van het woord der waarheid, die boodschap van genade. Je kunt denken aan de vergelijkingen die de Heer Jezus maakt als hij zijn kerk, zijn discipelen vergelijkt met een stad op een berg die niet verborgen kan zijn, met een licht op een kandelaar en vooral dat laatste, als hij tot zijn discipelen zegt, laat dan uw licht schijnen. Dat is niet hun eigen licht, maar dat is het licht dat ze zelf eerst gekregen hebben, het licht van Gods woord. Dat moeten zij doorgeven en helder laten schijnen in het midden van een duistere en donkere wereld. Zeker, dat is roeping voor Gods kerk. En ik zeg ook niet dat hier in de woorden van onze tekst helemaal niet meespreekt. Maar het eerste wat de apostel op het oog heeft is dit toch niet. Kijk eens, we moeten vasthouden dat hij dit zegt in verband met De geestelijke strijd. Dat is het hele hoofdstuk. Dat is dat gedeelte in ieder geval waar ook deze uitgewerkte vergelijking van de geestelijke wapenrusting een plaats in heeft. Het gaat hier over de geestelijke strijd. Het gaat hier niet over de taak die Gods kinderen in Efeze hebben om ook anderen de blijde boodschap te verkondigen. Nee, het gaat erom dat ze vijanden hebben. En dat ze die vijanden onder ogen moeten zien. En dat ze die vijanden te bestrijden hebben. Want die vijanden komen ook naar hen toe met bestrijding en met allerlei geweld. En dan gaat het erom dat ze staande kunnen blijven in de boze dag. En alles verricht hebbende nog staande zijn gebleven. Het gaat om schoenen die zich niet in de eerste plaats haasten om overal heen te gaan, om mensen de blijde boodschap te brengen. Maar het gaat om schoenen die nodig zijn om staande te blijven. En dat maakt het noodzakelijk om bij het woordje bereidheid toch in een andere richting te denken. Je kunt dat woord dat hier door bereidheid vertaald is ook vertalen door toerusting. De voeten moeten geschoeid zijn met de toerusting van het evangelie des vredes. Dat wil zeggen, de voeten moeten geschoeid zijn met het evangelie zelf. Zoals ze de gordel van de waarheid moesten ombinden, de waarheid zelf moesten ombinden, zo moeten ze het evangelie als schoeisel aantrekken. En de stevigheid en de bescherming en het bewegelijke, de mobiliteit om het zo maar te zeggen, die drie dingen waar die schoenen voor dienden, moeten die strijders in de geestelijke strijd aan het evangelie ontlenen. Dat is de eerste bedoeling. En dat andere komt er zo meteen bij, zoals ik u hoop te laten zien. De eerste bedoeling is dat iemand die geroepen wordt tot de geestelijke strijd in het evangelie staan moet. En dat wordt dan nog het evangelie des vredes genoemd. Hij moet zijn stevigheid aan het evangelie ontlenen. Er worden hevige aanvallen op hem uitgevoerd. En als hij slechte schoenen heeft, dan ligt hij zomaar onderuit. Als hij het met zijn eigen gedachten en zijn eigen vondsten en zijn eigen vindingrijkheid moet doen, dan heeft de duivel zo de overhand. Goede schoenen en de enige goede schoenen die er zijn, die zijn het evangelie. Dat geeft vastheid. Dat is vastheid. Dat is onwankelbaarheid. En dat wat je in het evangelie vinden kunt, dat kun je nergens anders vinden. Met het evangelie geschoeid kan zo'n christenmens blijven staan. Ook als de aanvallen komen, als de duivel van links en van rechts en van voor en van achter en van boven en weet ik waar vandaan komt, om zo die strijder ondersteboven te werpen. Zoals Apollyon kwam met al zijn geweld naar Christen in de vallei der verootmoediging. Maar met deze schoenen van het evangelie aan, zegt de apostel, kunt ge staande blijven in de kracht die ge aan het woord van God ontleent. En daarom, en dat is dan de praktische toepassing ervan, en daarom moet het volk des Heren, allen die die geestelijke strijd kennen, allen die daartoe geroepen worden, maar ook alle die er ondervinding van hebben, daarom moeten zij er zo hun uiterste best voor doen. Om in het evangelie geworteld en gegrond te zijn. Doet u dat ook? Wat is nou het woord van God, het evangelie, de goede boodschap u waard? Hoeveel tijd besteedt u eraan, om het nou eens zo te zeggen, om dat evangelie aan te gespen, aan te binden? Het in u op te nemen, het u eigen te maken, erin thuis te raken, erin te staan, erin te wassen, erin toe te nemen. Zet bij dat evangelie toch alstublieft nooit vraagtekens. En laat er ook nooit vraagtekens bij geplaatst worden. Maar houd u aan dat vaste, dat hechte, dat sterke, dat onwankelbare van het goddelijk getuigenis. Het evangelie. Dat is niet het enige, dat is niet al, wat niet alleen stevigheid geeft, maar wat ook, en we zagen dat dat die tweede functie van die schoenen was, wat ook bescherming geeft. Want er liggen wat een strikken, en er liggen wat een klemmen, en wat een scherpe puntige voorwerpen. De boze zorgt er wel voor dat het pad waar langs Gods kinderen treden moeten, een pad is bezaaid met allerlei gevaren en met allerlei dingen die in het lopen belemmeren en allerlei dingen die eigenlijk ook de christen zouden moeten doen uitvallen, ongeschikt maken, ongeschikt voor de strijd, zelfs ongeschikt voor de pelgrimsreis. En vandaar dat er in de schrift ook zoveel roepstemmen klinken om waakzaam te zijn. Waakzaam te zijn. En goed uit te kijken waar je je voeten zet. Want de duivel heeft zomaar weer een klem of een stekel of een prikkel ergens half in de grond verborgen. En als je erop trapt, je verwondt jezelf en je zou er nog dodelijk door verwond kunnen worden ook. Wees toch voorzichtig waar u uw voeten zet. En de beste voorzorgsmaatregel om te weten waar je je voeten zet en om onkwetsbaar te worden, dat is als je het evangelie onderbindt. U begrijpt de beeldspraak. Als je in het evangelie, in het pad van het evangelie treedt, houdt u er rekening mee dat de duivel actief is met al de gevaren die hij maar bedenken kan op uw levenspad te leggen. Houdt u er rekening mee, Gods kinderen hebben er toch ook ervaring van, is niet waar? Soms 's morgens vroeg al, soms 's avonds, soms doet er niet toe wanneer. Maar elk moment van dag en nacht is voor Satan geschikt. Of maakt hij geschikt om zijn listen, om zijn lagen uit te proberen. En hij weet wat de zwakke plekken zijn. Hij weet waar we kwetsbaar zijn. En als we nou onkwetsbaar willen worden, bescherming zoeken. Zoek het dan bij het evangelie des vredes. En het derde nut van die goede schoenen was dat de soldaat ook bewegelijk was. Hij stond stevig als hij stevig wilde staan. Maar als hij zich haasten moest om ergens anders heen te gaan, dan was hij er ook toe in staat. De schoenen maakten hem mobiel. Dat is niet zo als je een schoen hebt waar de zool van los zit. Dat als je een schoen hebt waar de banden van de sandalen half verteerd zijn, dan ben je niet mobiel, dan ben je niet bewegelijk, dan kun je je schoenen niet vertrouwen. Maar als ze stevig en sterk zijn, dan is zo iemand ook mobiel, dan kan hij staan, maar ook gaan waar hij geroepen wordt. Vrijheid van beweging. En is dat in een strijd niet van belang, vooral van man tegen man? Dan moet je je voeten snel kunnen verplaatsen. En als je met het leger moet optrekken, dan moet je snel je kunnen verplaatsen. Nou, dat wil de Heer ook. Dat de zijnen bekwaam zijn om te gaan waar ze geroepen worden. Om te gaan waar Hij ze roept. Dat ze niet traag zijn in hun bewegingen. Dat ze niet log zijn in hun bewegingen. En dat is helaas toch de werkelijkheid van velen van Gods overigens toch oprechte kinderen, dat ze zo traag zijn en niet in beweging lijken te kunnen komen. dat er tijden zijn in het leven van Gods kinderen dat alles veranderd is in een sleur. Dan zit er geen geest meer in, dan zit er geen hart meer in, dan is het leven eruit. En als het dan om bijbellezen gaat, natuurlijk, ze doen het nog wel, maar het is sleur. En als ze het gebed gaan betrachten, dan is het ook sleur. En kerk gaan, het kan allemaal zo routineachtig worden. De schoenen zijn verkeerd. En hoe kan het anders worden als we het evangelie weer dragen? Als we door het evangelie weer gegrepen zijn? Als we in het evangelie weer thuis zijn? Dan krijgt zo'n trage, zo'n logge strijder weer kracht en moed en leven. En kan hij met vaste tred gaan, dankzij dat sterkende woord van God. Overtuigd van de waarheid en niet langer hinkend op twee of meer gedachten. Nou, en als we zo over dat evangelie spreken, dan kun je inderdaad ook gaan denken aan datgene wat ik zo pas noemde als de meest en de eerste gedachte die bij ons opkomt als het over de bereidheid van het evangelie des vredes gaat. Want zeker als het over de mobiliteit van de strijders gaat, dan kun je spreken ook van de taak die ze hebben om het woord uit te dragen. Dan is er een taak zeker om zich te verweren, want de aanvallen komen. Maar dan is er een taak ook om aan te vallen. Want dat rijk van de boze moet afgebroken worden. Niet dat Gods kerk dat doet. Laten we die illusie niet hebben. Maar de Heere, als Hij het gaat doen, schakelt Hij wel mensen in. En dan klinkt er wel de opdracht. Grijpt hen die ten dode toe wankelen. En dan worden ze wel opgeroepen, de dienstknechten, om uit te gaan in de heggen en in de stegen. En om ze te dwingen om in te komen, want de Heere wil dat zijn huis vol worden. En dat kan dan alleen gebeuren als inderdaad er werkelijke bewogenheid is. En als Gods kinderen er niet alleen besef van hebben uit welke grote nood en dood zij verlost zijn, maar als er ook in hun hart iets leeft van een hartelijke bezorgdheid met het lot van zoveel anderen die nog altijd in de greep van de boze zijn gebleven. Moest het ons niet meer en meer aangrijpen dat er zoveel verloren gaan? Het is toch geen geringe zaak om verloren te gaan. Het is toch geen geringe zaak om te weten dat er van je medemensen op weg zijn naar de eeuwigheid zonder enige hoop dat het straks goed met hen zal zijn. Het is toch geen geringe zaak om te weten dat zulke mensen er zijn in onze omgeving, in onze eigen kring, in ons eigen gezin wellicht. Waarom zijn we zo traag? Waarom kunnen we zo onbewogen zijn? Hebben we de schoenen dan niet aan? De schoenen van het evangelie? Laat dat dan anders mogen worden. Laten we die schoenen toch aandoen. De Heere stelt ze ter beschikking om zelf sterk te staan in de strijd, maar ook om het rijk van de boze in de kracht van de Allerhoogste afbreuk te doen. Om met de hulp des Heeren hem zijn vaten te ontroven en om nog dienstbaar te mogen zijn aan het geestelijk heil van medemensen. En om bereid te zijn om te gaan waar de Heere ontzend. Het wonderlijke is dat als de apostel Paulus spreekt over de bereidheid, de toerusting van het evangelie, hij dat evangelie dan het evangelie des vredes noemt. Dan moet hij dat maar weer eens plaatsen in de hele context, want het gaat over strijd, het gaat over vijanden, het gaat over doodsgevaren, het gaat over listen, het gaat in het volgende vers over vurige pijlen. Het gaat over allerlei geweld, het gaat over listen. En in dat verband heeft de apostel het in één keer over het evangelie des vredes. Dat is toch totaal in strijd met elkaar. Dat zijn nou net elkaars tegengestelden. Oorlog en vrede. Geweld en strijd en list en noem maar op. Alles wat met bloedvergieten en met elkaar naar het leven staan te maken heeft. En aan de andere kant vrede. Je moet de oorlog in, zegt Paulus tegen de Efeziërs. Met goede schoenen aan. Je moet de vijand tegemoet treden. Je moet de vijand bestrijden. Je moet de aanvallen afweren. Je moet daarvoor toegerust en bekwaam gemaakt zijn. Maar zorg ervoor dat je de schoenen van het evangelie van de vrede aan hebt. Hoe kan dat? Hoe kan dat samengaan? Toen God voor het eerst het evangelie verkondigde, toen deed hij dat in de vorm van een oorlogsverklaring. Wat is de eerste evangelieverkondiging in de Bijbel geweest? Jongens en meisjes, weten jullie dat? De eerste belofte. De eerste keer dat God, nadat Adam en Eva in zonde gevallen waren, het evangelie sprak. Dat was in de moederbelofte. Genesis 3 vers 15. Maar dat was eigenlijk een oorlogsverklaring. Want daar spreekt de Heere van, ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. Dan gaat het over strijd, over vijandschap, over verwondingen, over vermorzelen van de kop. En de vermorzeling van de verzenen, dan gaat het over allerlei geweld. En het is een evangeliewoord, ja, het is de eerste belofte. De eerste belofte dat de Heer Jezus komen zal. Dat Hij zaligmaker zal zijn. Dat Hij verlossing teweeg zal brengen. Dat is het eerste woord dat over Hem spreekt en het gebeurt in de vorm van een oorlogsverklaring. Daar hebt u ze ook allebei bij elkaar. Oorlog en vrede, want het is een evangeliewoord. Is het dan Gods bedoeling dat die strijd die hij aankondigt altijd duren zal? Nee. Waarom moet die strijd gevoerd worden? Opdat tenslotte de vrede behaald zal worden. God bedoelt niet dat er alleen maar en altijd door en onafgebroken en tot in eeuwigheid strijd zal zijn. Maar God bedoelt dat er strijd gevoerd zal worden opdat er vrede, eindelijk vrede zal komen. En dat ziet u ook als u verder bladert en u komt in het begin van het Nieuwe Testament. En daar lezen we van de komst van hem die in Genesis 3 vers 15 al beloofd was. De Heere Jezus. En daar horen we de engel aan de herders boodschappen. U is heden geboren, Christus de Heer in de stad Davids. Nu is het geschied, nu is het vervuld. Nu is die belofte waar geworden. Nu ligt daar dat beloofde vrouwenzaad. En dan komen de engelen uit de hemel daarna. Om samen met die eerste boodschapper engel het lied van de engelen te gaan zingen. En daar gaat het over vrede. Vrede op aarde in de mensen des welbehagens. Want dat was het doel van de komst van het vrouwenzaad. Dat kwam hij doen. Strijden, ja. Satans kop vermorzelen, ja. Opdat zo de door de zonde verstoorde vrede en harmonie, de door de zonde kapotgemaakte shalom van het paradijs weer hersteld zou worden. Dat is geen gemakkelijke opdracht voor de Heere Jezus. Genesis 3 vers 15 zei het al. Het zou hem zijn verzenen kosten. Zijn hiel zou vermorzeld worden. Hij zou er ook heel veel van lijden. Hij zou er zelfs bij sterven. Hij moest er zelfs bij begraven worden. Hij moest in die strijd zelfs neerdalen ter helle. Hij de grote en tegelijkertijd de zo eenzame strijder. Het heeft hem alles gekost om tenslotte zijn tegenstander te overwinnen. Hij heeft de vrede moeten bevechten. En het was een geweldige strijd. Een bange strijd. In die strijd heeft hij het uitgeroepen. Mijn ziel is benauwd en beangst en bedroefd. Tot de dood toe. En in die strijd heeft hij het ondervonden. Dat zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. O, het is voor deze strijder, voor deze held. Voor deze held uit Juda's stam. Geen gemakkelijke weg geweest. Om zo'n vijand te moeten ontmoeten. Zo'n duizendkoppige menigte van demonen en boze geesten op zich te zien afstormen. En dat terwijl hij zelf ook maar een zwak en nietig mens was, vlees geworden. En dat terwijl hij ook nog moest ondervinden dat op een gegeven ogenblik, toen de strijd op het hevigst werd, de hemel gesloten werd en er geen zaligmakende en geen vertroostende blik des vaders meer op zijn ziel rustte. Om te ondervinden dat ook terwijl hij door al die duizenden helle machten werd aangevochten, er geen toegang meer was voor hem bij de troon van Gods genade. Maar in die zware strijd heeft hij volhard. Ten einde toe. Het is gebeurd wat gezegd was. Hij heeft in zijn lijden en sterven de macht van Satan gebroken. En nu moet Satan op zijn bevel loslaten. En ieder van wie hij zegt dat hij hem los zal moeten laten. Zo heeft Christus in beginsel de vrede behaald. Maar het is een geweldige strijd. En nog, want al is dan de definitieve slag, de beslissende slag geslagen. De vorst der duisternis heeft nog heel wat macht en heel wat kracht en heel wat list overgehouden. Om als het ware in de vorm van stuiptrekkingen nog een ontzaggelijke hoop ellende te veroorzaken. En dus gaat de strijd door. En worden ook degenen die van Christus zijn geroepen om in de strijd mee te strijden. Ze kunnen ook niet anders. Want Satan heeft grote toorn. Hij weet dat hij kleine tijd heeft. En daarom vergrimde hij, zo zegt Openbaring 12, op de overige van het zaad der vrouw. Hij is grimmig op alle die de Heere vrezen. En ze zullen het bij tijden ondervinden ook. Als hij komt met list en met geweld om hen te bestrijden. Als hij komt met al zijn hels venijn. Als hij komt met al zijn duivels geweld. En ze krijgen ermee te maken. En dan zullen zij ook in die strijd geworpen worden. Maar het doel van alles, waar Christus naartoe werkte tijdens zijn leven op aarde. En waar hij nu in de verhoging, in de staat van verhoging naartoe werkt. Het doel van alles, ook als hij zijn kerk roept, strijd, de goede strijd des geloofs is, dat de vrede straks bereikt zal worden. Maar er is geen vrede, zolang er nog een vijand is. Want al zou Satan bereid zijn om een wapenstilstand te sluiten, hij is niet te vertrouwen. Al zou Satan bereid zijn om zich te onderwerpen, het zal niet anders dan een geveinsdelijk onderwerpen zijn. En daarom sluit de Heere geen vrede met Satan en met het rijk van de boze. En daarom komt het ook niet tot een wapenstilstand, maar gaat de strijd door totdat Satan geheel vernietigd zal zijn. Net zoiets als in de Tweede Wereldoorlog. Het ging niet om die oorlog, de kans van de geallieerden niet. Maar om de vrede te bereiken, moest helaas dat Hitler-Duitsland helemaal vernietigd worden. Want ook toen zij geen kans meer hadden, wilden ze nog geen vrede. Nou, en nog sterker is het als het gaat om de geestelijke vijanden. De duivel weet dat hij tegenover de Heer Jezus geen kans heeft. Dat hij het verliezen moet. Hij weet dat. Maar hij redt zich niet uit de situatie. Hij blijft zich verzetten. Hij blijft zich verharden. De duivel kan niet in vrede met God leven. Hij wil God de overwinning ook niet geven. En daarom moet de strijd verder. Maar nogmaals, het blijft God om de vrede gaan. En dat wordt nou het wonderlijke, het paradoxale zou ik zeggen van het leven van een waarachtig christen. Want je leert nou allebei kennen. Je leert de strijd kennen met zijn vijanden, de duivel, de wereld, zijn eigen vlees. Je leert het benauwende van de strijd kennen. Je leert de zwakheid van zijn eigen bestaan kennen. Je leert kennen zijn nederlagen. Je leert kennen de benauwdheid en de angsten die met zo'n strijd gepaard gaan. Die vreest meer dan eens dat hij toch nog een keer zal omkomen. En die heeft aan de andere kant toch ook in de kracht van de Heere wel eens ervaringen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Met andere woorden, zo iemand heeft ervaring van de strijd. Met al zijn beleving daarin. En Gods kind kent bij tijden ook de beleving van de vrede. Paradoxaal, ja, het gebeurt in hetzelfde leven. Het gebeurt soms in dezelfde tijdsperiode. Het kan zelfs zo dicht bij elkaar liggen dat het op dezelfde dag beleefd wordt. Strijd, ontmoeting met vijanden, angsten in de ziel. En aan de andere kant, die vrede. Die vrede als God gaat spreken. Die vrede als er iets van dat bloed van Christus wordt toegepast aan het hart. Die vrede als de vredevorst de leiding neemt in het leven. Die vrede die alle verstand te boven gaat en die een voorsmaak is van de eeuwige vrede. Want het is toch het evangelie des vredes. In dat evangelie lezen we van strijd en oproep tot strijd, maar het is toch het evangelie van de vrede. Weet u hoe dat komt? En toen de Heer Jezus Christus in zijn bangste lijden, in zijn hevigste strijd was, toen heeft hij de vrede met God om te beginnen verdiend. En nou kan een mensenkind die ook tegen zijn eigen vlees te strijden krijgt, die ook in zijn eigen leven de ontdekking doet dat hij een vijand van genade en een vijand van God is in zijn door de zonde gevallen bestaan. Nu kan een mens die gaat ontdekken dat er uit hem geen goed meer te verwachten is, maar dat als hij aan zichzelf overgelaten wordt, hij tot alle boosheid geneigd is en hij zijn vijandschap ook nog geneigd is tegen God uit te leven. Nu kan een mens die van nature aan de kant in het kamp van de vijand staat, toch gaan beleven dat Christus Jezus vrede gemaakt heeft. We lazen dat uit het tweede hoofdstuk van de Efezebrief. Daarom las ik dat ook, omdat dat er zoveel mee te maken heeft. Tot drie keer toe lees je daar van de vrede. Hij is onze vrede, Christus. En Christus heeft vrede gemaakt. En in vers 17, komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. En om dan met het laatste te beginnen, hij heeft vrede verkondigd. Aan mensen die ver waren en aan mensen die daarbij waren. Nou, waar hoorde u bij? Als we onszelf leren kennen, dan horen we alleen maar bij degene die ver zijn. Ver bij God vandaan. Ver bij alles wat goed is vandaan. Dicht bij de zonde, in het kamp van de vijand. Maar ver bij de zaligheid, ver bij de hemel. Ver bij onze schepper vandaan. Vreemdelingen, buitenstaanders, zo zag het er toch uit. En toen kwam het evangelie en dat evangelie bood vrede aan. Het evangelie dat kwam met de oproep, leg de wapens nou toch neer. verzet u niet langer tegen mij. Verzet u niet langer tegen mijn genade. Geef u gewonnen. Buig u dan biddend neer. En dat evangelie dat is verkondigd. En toen het verkondigd werd daar in Efeze, toen werkte de Heere mee en toen werkte hij die vrede die verkondigd werd ook uit. Ons is het ook verkondigd. En het wordt ons weer verkondigd. Heeft het in ons leven al uitwerking gekregen? Zijn wij die ver stonden, ver van God waren, ver van de genade waren, door die lokstem van het evangelie naderbij getrokken, naderbij gelokt, naderbij gebracht? Hebben we de wapens neergelegd? Zijn we gecapituleerd? Hebben we de Heere erkend? Heere, ik heb tegen u gestreden, maar ik kan het en ik wil het niet meer. Ik geef me over aan u en aan uw genade. Wilt u me in gunst gedenken? Wilt u mijn zonde vergeven en mijn boze, vijandige hart vernieuwen en veranderen? Dat zo de vrede niet alleen verkondigd werd, maar ook uitwerking krijgt. En als je daar iets van ondervindt, door Christus die de vrede is en die vrede maakt, dat God nu niet langer in toorn en in grimmigheid op je neerziet, maar dat hij met vijanden verzoend wil zijn. En dat hij het zo'n vijand ook wil laten weten. Ik zal niet meer op u toornen. En ik zal niet meer op u schelden. Wat dacht u, als dat door je ziel heen gaat. Als dat waarlijk beleefd wordt en in het geloof verstaan wordt. Dan heb je wat van die vrede die alle verstand te boven gaat. Hoe is het mogelijk dat God tegen wie ik gezondigd heb en die ik altijd tekort gedaan heb, die ik onteerd heb, die ik gekwetst en gekrenkt heb, dat die God zo met me handelt en dat ter wille van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Vrede met God. Vrede met God. En je krijgt ook vrede met jezelf. Want dan mag die vrede, als die in je ziel daalt, tenslotte ook deze uitwerking hebben, dat je onbezorgd mag gaan worden. Onbezorgd, zoals de Heer Jezus dat ook bedoelt. Wees dan niet bezorgd, want er is er één die van je af weet. En er is er één die precies ook weet wat je nodig hebt. En er is er één die voor u zorgt. Wie is die ene? Dat is die God, wiens vijand u was, maar die nu door het bloed van Christus in vrede met uw leven mag. En dan kan een mens, zoals ik zei, ook vrede met zichzelf krijgen. Vrede ook met de wil van God, er innerlijk helemaal mee eens worden. Als je er eerder tegenop gestaan bent en er moeite mee had en er niet je voor kon bukken en je er niet mee kon verenigen, dan werkt de Heere door die vrede die hij schenkt, eenswillendheid. En je krijgt ook vrede met je naaste, vrede met je medemens. Ook onder Gods kinderen is zo vaak onvrede. Leven ze langs elkaar heen, de een kan het niet hebben dat de ander zus is of zo doet, of een beetje verder gekomen is, of een beetje meer talent heeft. Afgunst is er, jaloezie, verzet, onbegrip langs elkaar heen, leven langs elkaar heen, praten. Bij het minste of geringste zet de een de stekels op, want die kan van de ander zo weinig hebben. Hoe gaat het? Ook in de praktijk, in het leven van Gods kinderen. Wat een onenigheid. En je vindt het in de schrift ook terug, Paulus en Barnabas, ze hadden ook een verbittering. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Maar gelukkig is dat niet het hele beeld. Gelukkig laat dat evangelie des vredes niet na, ook in het leven van Gods kinderen, die vrede te scheppen, waardoor ze elkaar hartelijk beginnen te aanvaarden. En hartelijk elkaar mogen gaan liefhebben. En als je het in deze volgorde mag beleven, eerst iets van de vrede met God. En dan ook die innerlijke vrede en die vrucht daarvan. Dan werkt dat ook na en dan werkt dat ook wat uit in de vrede met elkaar. Dan kun je van elkaar ook wat hebben. En als je nou zo elkaar mag ontmoeten, dan ligt er over heel veel waar je vroeger niet overheen kan stappen. Daar praat je niet meer over, dat is weg, dat is uit de weg. Dan begint er iets te beleefd te worden van, het zal alles voor van de vrede bloeien. Dan komt er ook in dat opzicht een voorsmaak van de zaligheid. Want dat zal natuurlijk straks volmaakt zijn. Daar zullen ze elkaar nooit meer misverstaan. Daar zullen ze nooit meer langs elkaar heen spreken. Daar zullen ze elkaar nooit meer irriteren. Daar zullen ze nooit meer aanstoot nemen aan elkaar. Daar geen jaloezie meer. Nou, als het daar is, moest het in beginsel hier toch ook beleefd worden. Levend uit dezelfde genade. Levend uit dezelfde verdiensten van Christus. Levend uit hetzelfde geloof. Door de Heilige Geest gewerkt. En zo zijn er toch gelukkig ook tijden in het leven van Gods kinderen, dat er iets van die vrede beleefd wordt. Het is maar gebrekkig. En dat is ook zo, omdat tegelijkertijd die strijd weer doorgaat. Dat paradoxale waar ik het van over had. Het ene moment dit, het andere moment dat. Maar het blijft zo niet. Er komt aan die strijd straks een eind. Er komt een moment waarop alles door de vrede bloeien zal. Waarop het echt helemaal shalom zal zijn. Harmonie. Zonder iets dat stoort. Dan zijn alle vijanden weg. Is de duivel geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. En al zijn trawanten met hem. En hij kan nooit meer verleiden. Hij kan nooit meer kwaad doen. Hij kan nooit meer onheil stichten. Hij kan nooit meer een klem op de weg zetten om je voet in te vangen. Hij kan nooit meer een pijl afschieten om je hart te raken. Hij kan nooit meer een boze godslasterlijke gedachte in je ziel influisteren. Hij kan nooit meer iets doen waardoor de vrede met God verstoord wordt. Hij kan nooit meer tussen mensen instoken. Hij kan nooit meer de innerlijke vrede wegnemen. Het zal dan inderdaad alles door de vrede bloeien. Dan zal geen hond zijn tong meer kunnen roeren tegen één van Gods kinderen. Dan zal er niemand meer leed doen, nog verderf brengen op mijn ganse heilige berg. Dan heeft het evangelie des vredes zijn doel bereikt. Dan is de strijd gestreden en dan is God straks alles en in alle. Maar onderweg daar naartoe, welke schoenen draagt u? Welke schoenen draagt u? Is het ons onbekend, dat evangelie des vredes? Is het ons zo ver onbekend dat wij er niet mee vergroeid, niet mee verbonden, niet mee verenigd zijn? Kennen we het wel voor zover het voor ons ligt en we het in onze handen nemen? Maar kennen we het verder niet als een kracht tot zaligheid in onze ziel? Kennen we het niet als het woord van de levende God? Hebben we de stem des Heren er nooit in gehoord? Hebben we nooit iets gehoord van die woorden Gods die ons verkondigen, zonde en genade? Hebben we nooit die vrede nodig gehad? Ach, laat dat toch zo niet blijven. Nu komt God nog, denk weer aan dat woord uit Efeze 2, met de verkondiging van de vrede. Waarom doet God dat? Waarom biedt hij ons? Waarom biedt hij u? Waarom biedt hij jou vrede aan? Omdat God niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot behoudenis komen. Omdat God genadig is. En nou leeft u in verzet. En nou leef jij in vijandschap. En je wil je hart voor jezelf reserveren. En je leven zelf uitstippelen. En God geen plaats geven. Wil je dat zo? God zegt toch nog, en dat is zijn vredesaanbod. En dat is het evangelie des vredes. Joh, geef mij je hart. Buig nou eens voor mij. Hou nu eens op met je verzet tegen mij. Kom nu eens in mijn dienst. Neem mijn juk op u. En volg mij. Waarom doet God dat? Omdat hij jou behoud op het oog heeft. Amen. We zingen Psalm 72, het vierde vers. Zeggen u er dank voor dat u ons in het evangelie alle dingen bekend maakt die nodig en nuttig zijn tot onze zaligheid. En dat u ons niet met allerlei dingen bezig doet zijn die van minder belang zijn. Als u spreekt, Heere, dan gaat het om de dingen die waarde hebben, die waardevol zijn. Als u spreekt, dan gaat het om de dingen die we niet missen kunnen. Bind dat op ons hart. Dan horen de schoenen er ook bij. De schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. Heren, mogen wij die kennen. Mogen we dat schoeisel bezitten. Mag dat schoeisel aan onze voeten zijn. Om bekwaam te zijn tot de strijd. Het evangelie des vredes. Heren, schenk ons dat. Ook in de beleving. Hij roept uw volk op om te strijden. Er zijn vijanden, er zijn gevaren, er zijn doodsgevaren. Maar gij geeft uw volk er toch ook bij tijden wat van te beleven, Heere. Dat er straks vrede komt. En dat er nu al iets van de beleving van die vrede mag zijn. Heere, wat een vertroosting ligt daarin. Iets te mogen proeven en smaken. God is niet langer toornig. Iets te ervaren ook van die innerlijke vrede. Iets te ervaren ook van de vrede die vrucht is van Christus verdienste. Als hij mensen hartelijk elkaar doet liefhebben. De broederlijke liefde. O God, wij bidden van u, geef ons meer van die dingen. Geef ons de beoefening en de beleving ervan. Laat het geen theorie zijn. Zo vaak spreken we over deze dingen en preken we over deze dingen. En luisteren we naar deze dingen. Terwijl het allemaal klanken zijn. Terwijl het allemaal woorden zijn. Terwijl het theorie is. Maar schenk het in de praktijk, Heere. Naar de ene en naar de andere kant. de kant van de strijd en naar de kant van de beleving van de vrede. Mag het gekend worden, Heere, mag het beleefd worden. Schenk het door uw Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 29ste psalm, het laatste vers. Psalm 29, loof den Heer die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.